Ik hou van u, ik hou van u. Mijn hart is van u, want u koos voor mij. Ik hou van u, ik hou van u.
Amen. Jullie mogen gaan zitten. We gaan weer verder in onze prekenserie over het Bijbelboek Daniël. En inmiddels zijn we beland bij Daniël 7. Dus als je je Bijbel bij je hebt, mag je dat ook opzoeken. En met Daniël 7 zitten we eigenlijk op een schakelpunt. Waar de eerste hoofdstukken heel erg gingen over gebeurtenissen die Daniël tijdens zijn leven meemaakte. En waar we uit zijn levensgebeurtenissen lessen kunnen trekken voor nu. Gaat het vanaf hoofdstuk 7 over visioenen en profetieën over de tijd die nog komen gaat. En daarmee is het gelijk ook wel een stuk lastiger om daar onderwijs over te geven en te begrijpen wat hier wordt gezegd. Veel van de profetieën en visioenen die Daniël kreeg zijn voor een belangrijk deel al vervuld in de latere geschiedenis na de openbaringen. Maar veel van deze gebeurtenissen moeten ook nog ten volle volbracht worden in de tijd die nog komen gaat. En ondanks dat we daar soms hele belangrijke dingen over kunnen zeggen, is het soms ook wel weer heel lastig om daar hele stellige dingen over te zeggen, omdat het altijd ook weer anders kan gaan met Jezus dan wij kunnen beredeneren met onze hersenen, met ons verstand. Maar ik zal mijn best doen om jullie vandaag mee te nemen in het eerste visioen wat beschreven wordt die Daniël krijgt in Daniël 7. Maar ik kan me voorstellen ook na deze preek dat je eigenlijk denkt, ja, maar hoe zit dat dan of dat dan? Want ik heb natuurlijk niet de tijd in één preek om alle details uit Daniël 7 ook te behandelen. Dus ik wil jullie ook aanmoedigen om ook zelf het woord in te gaan, thuis te bestuderen. En een van mijn belangrijkste onderwijzers is Mike Bickle. Mike Bickle, de director van IHOP, International House of Prayer. En hij schrijft zeer goede studies, ook over het Bijbelboek Daniël, die je van zijn site kunt halen. Zowel video's kun je bekijken als ook teksten lezen, handouts. Dus mikebickle.org aan te raden als je verdere studie wil doen over Daniël 7 of ook de hoofdstukken die hierna gaan volgen. Laten we samen lezen Daniël 7 en ik wil beginnen in vers 1. In het eerste jaar van koning Belsasar van Babylonië had Daniël een droom. Beelden kwamen in hem op tijdens zijn slaap. Hij schreef die droom op en zijn verslag begon aldus. Ik had een nachtelijk visioen, waarin ik zag hoe de vier winden van de hemel de grote zee in beroering brachten. Vier grote dieren rezen op uit de zee, elk met een ander gestalte. Het eerste dier leek op een leeuw, maar dan met adelaarsvleugels. Ik zag hoe zijn vleugels werden uitgerukt, hoe het dier werd opgetild, op twee voeten overeind werd gezet als een mens en ook het hart van een mens kreeg. En toen verscheen er een tweede dier. Het leek op een beer. En het had zich half opgericht. Het hield drie ribben tussen de tanden van zijn muil. En het dier werd aangespoord met de woorden, sta op, eet veel vlees. Daarna zag ik een ander dier. Het leek op een panter, maar dan met vier vogelvleugels op zijn rug. En het had ook vier koppen. Dit dier werd macht toebedeeld. Daarna zag ik in mijn nachtelijke visioenen een vierde dier, angstaanjagend, afschrikwekkend en geweldig sterk, met grote ijzeren tanden. Het vrat en vermaalde alles en wat overbleef vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van alle dieren die daarvoor verschenen waren. En het had ook nog 10 horens. En toen ik naar die horens keek, zag ik hoe een kleine nieuwe hoorn tussen die andere opkwam. Drie van de oude horens werden uitgerukt om er plaats voor te maken. En in die horen bevonden zich ogen, als mensenogen, en een mond vol grootspraak tegen God. Maar ik zag ook dat er tronen werden neergezet en dat er een oude wijze plaats nam. Een beeld van God. Zijn kleed was wit als sneeuw, zijn hoofdhaar als zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de wielen uit laaiend vuur. Een rivier van vuur welde op en stroomde voor hem uit. Duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. En het hof nam plaats en de boeken werden geopend. En ik zag hoe dat dier werd gedood vanwege de grootspraak van de horen. Ik zag hoe zijn lichaam werd vernietigd en aan de vlammen werd prijsgegeven. De andere dieren werd wel hun macht ontnomen, maar hun werd nog enige tijd van leven gegund. In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruit zag als een mens. Een mensenzoon, zeggen andere vertalingen. En hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. Hem werden macht, eer en koningschap verleend. En alle volken en naties, welke taal ze ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij, die nooit ten einde zou komen. Zijn koningschap zou nooit ten gronde gaan. En ik, Daniël, was tot in het diepst van mijn gemoed geraakt. Die visioenen die door mijn hoofd gingen, brachten mij in verwarring. En ik wendde mij tot een van mijn omstanders in mijn visioen. En ik vroeg hem naar de ware betekenis van dit alles. En hij gaf mij de verklaring. Die grote dieren, vier in getal, duiden op vier koningen die uit de aarde zullen opkomen. Maar daarna zullen de heiligen van de hoogste God het koningschap ontvangen. En zij zullen het koningschap altijd behouden, voor eeuwig en altijd. En er volgde nog een uitleg over het vierde dier en de horens en de grootspraak, het spotten met de heilige God. En dan zien we in vers 25, die heb ik niet op de biemer, dat er staat over dat beest, er zal een opstand komen tegen de hoogste God en de heilige van de hoogste onderdrukken. Maar dan in vers 27. Breekt voor ons een nieuwe tijd aan, het koningschap, de heerschappij en de grootheid van alle koninkrijken onder de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de hoogste God. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en alle machten zullen hem dienen en gehoorzamen. En hier eindigt mijn verslag. Wat mij Daniël betreft, mijn gedachten brachten mij geheel in verwarring en ik werd bleek. Ik koesterde die woorden in mijn hart. Wat een stuk, wat een visioen. We kunnen ons goed voorstellen hoe zeer Daniël in verwarring is. Hoe groot de indruk dit beeld op hem heeft gemaakt. We zien die vier beesten. Angstaanjagende, krachtige beesten. En er wordt al uitgelegd in dit hoofdstuk dat het gaat om koningen, om wereldmachten. Die het volk, de heiligen van God, zullen onderdrukken. Zullen overheersen. En we zien in de wereldgeschiedenis dat dit visioen van Daniël al voor een belangrijk deel in vervulling is gegaan. Want het volk van God, de Israëlieten, het Joodse volk, het geliefde volk van God, is in die tijd na de profetie en ook al tijdens die profetie door verdrukking en overheersing gegaan. En al deze dieren staan voor een wereldmacht die in de tijd daarna opkwam. Allereerst zien we daar die leeuw. Het plaatje geeft natuurlijk ook maar een verwrongen beeld van wat er ongeveer wordt beschreven, maar even om er nog beter in te komen. Een leeuw met adelaarsvleugels. En deze leeuw is beeld voor het Babylonische Rijk, waar we de afgelopen weken steeds bij stil hebben gestaan. Het Babylonische Rijk onder koning Nebukadnezar. En dan staat er over die leeuw dat zijn vleugels worden uitgerukt en dat hij op zijn benen wordt gezet als een mens. En we zien dat ook, dat ondanks Nebukadnezar zich eerst verhief tegen God en zichzelf maakte tot een God, dat God hem vernedert en dat hij als mens erkent dat God boven het leven staat. We herkennen Nebukadnezar in dit beeld van de leeuw. Maar 2 weken geleden hebben we ook gezien dat een nieuw rijk aanbrak toen koning Belsasar ook zich verhief tegenover God. En van de een op andere dag hij zijn koningschap kwijtraakte aan de Mede en de Persen. En een nieuw rijk, het Medo-Persische Rijk, brak op dat moment aan. En daarvoor staat de beer als beeld. Een beer is sterk, maar ook log en langzaam. En we zien dat het Medo-Persische Rijk langzaam, maar zeker uitbreidde. Maar ook aan dit rijk kwam een eind toen Alexander de Grote, de panter, de luipaard, sluw en snel de toenmalige wereld overnam, overheerste en landen tot zijn rijk trok. Na zijn dood werd hij opgevolgd door 4 van zijn generalen, 4 koppen van de panter. En uiteindelijk, voordat de mensenzoon verschijnt, het 4e rijk, groter en machtiger dan de rijken daarvoor, het Romeinse rijk, de tijd waarin Jezus werd geboren in Bethlehem. We herkennen de overheersing en de verdrukking van Israël. Steeds weer werden ze onder een andere macht gesteld. Maar het houdt hier niet op. Want in deze 4 beesten zien we kenmerken van een beest dat nog moet komen. Zoals ik al uitlegde, al die profetieën zijn voor een deel vervuld, maar ten volle nog niet. En er komt nog een beest in de tijd die nog komen gaat. Die kenmerken van al deze 4 beesten, van al deze 4 wereldmachten bezit. En die ook zich zal verheffen tegen God. En die ook de heilige van God, Israël en de gemeente, zal willen onderdrukken. Zal willen overheersen. We lezen dat in Openbaringen 13 vers 1 en 2. Het beeld van de antichrist. Het beest dat nog gaat komen. We lezen in Openbaringen 13 vers 1. Toen zag ik uit de zee, opnieuw de zee, een beest opkomen. En dit beest had 10 horens, opnieuw 10 horens. En 7 koppen. En het had een kroon op elke horen en er stonden Gods lasterlijke namen op zijn koppen. Het beest dat ik zag leek op een panter, opnieuw die panter. Met poten als van een beer, opnieuw die beer. En een bek als de muil van een leeuw, opnieuw die leeuw. En de draak, dat is Satan zelf, droeg zijn kracht en heerschappij en gezag aan het beest over. Het kenmerk van het beest, van de antichrist, zien we in vers 27 van Daniël 7. Hij zal in opstand komen tegen de hoogste God. En hij zal de heilige van de hoogste onderdrukken. We zien de geest van de antichrist terug in elk van deze 4 beesten. Om in opstand te komen en om te onderdrukken. Maar we zien diezelfde geest van de antichrist ook in de tijd die nog komen gaat. En we zien zelfs die geest van de antichrist in onze tijd. De Tweede Wereldoorlog, nog niet lang geleden. Dat wereldmachten in opstand kwamen en het Joodse volk opnieuw onderdrukte. Het Joodse volk zelfs wilde uitroeien tot de laatste persoon. Afgelopen donderdag was ik in Amsterdam, samen met mijn moeder en mijn broertje, omdat de opa en oma van mijn moeder erkend werden als rechtvaardigen onder de volkeren. En wij als hun nakomelingen de Yad Vashem onderscheiding ontvingen. Dat is onderscheiding voor Nederlandse burgers, nou trouwens ook voor andere burgers, maar voor burgers die in de Tweede Wereldoorlog met gevaar voor eigen leven de levens redden van Joodse medeburgers. En mijn overgrootouders Jan en Treintje van Noorloos hebben in 1942 een Joods gezin opgenomen in hun huis. Op een dag werd er bij Jan aangeklopt en gezegd, we hebben hulp nodig. En Jan zei, laat ze maar komen bij ons. Een vader, een moeder, een tienermeisje van 12 jaar. 2 jaar lang woonden ze bij mijn overgrootouders in huis. Tot die verschrikkelijke dag in april 1944, toen maar liefst 26 Duitse soldaten en NSB'ers het huis van mijn overgrootouders binnenvielen. 26 om Joodse onderduikers op te sporen en gevangen te zetten. En deze Joodse man werd opgepakt. En mijn overgrootouders en mijn oude oom Arie werden ook opgepakt en gevangen gezet. Maar de Joodse vrouw wist te ontkomen doordat ze zich had verstopt achter de trap die naar de kelder leidde. En ondanks dat de soldaten meerdere keren die trap over en weer waren gegaan, hadden ze haar niet kunnen ontdekken. En het tienermeisje had net die dag besloten voor het eerst sinds ze ondergedoken was om bij iemand anders te logeren die nacht. En ook zij ontkwam daardoor aan de handen van de bezetters. Mijn overgrootmoeder en oudoom werden door een flink geldbedrag vrijgekocht uit de gevangenis. Maar deze Joodse man werd afgevoerd naar Auschwitz, het concentratiekamp. En mijn overgrootvader betaalde een hoge prijs voor zijn heldendaad door afgevoerd te worden naar het concentratiekamp in Dachau. En dank God dat ze allebei deze concentratiekampen hebben overleefd en na de oorlog weer herenigd mochten worden met hun geliefden. Maar ik ben trots om voorouders te hebben die stonden voor rechtvaardigheid. Die toen het moeilijk werd, bleven staan voor dat waar zij in geloofden. Ik ben trots op overgrootouders die het leven van Joodse medeburgers, het volk van God, wilden redden. Ja, het volk van God, het Joodse volk, weet wat het is om onder de overheersing en verdrukking van wereldmachten te moeten leven. We zien het steeds opnieuw terug in de geschiedenis. En eerlijk gezegd geloof ik dat er nog opnieuw een tijd gaat komen dat dit volk onder grote verdrukking zal gaan. Maar niet alleen zij, ook wij, de kerk, de heiligen van God. Er komt een tijd voordat Jezus terugkomt en de heerschappij van de hele aarde op zich neemt, dat de heiligen van God door een tijd van grote verdrukking zullen gaan. We zien dat in datzelfde hoofdstuk, Openbaringen 13, vers 10. Daar staat, wie gevangenschap moet verduren, zal in gevangenschap gaan. En wie door het zwaard moet sterven, zal sterven door het zwaard. Hier komt het aan op de standvastigheid en trouw van de heiligen. O ja, er zullen mensen in gevangenschap gaan onder de heiligen van God. Er zullen mensen door het zwaard gedood worden. Maar wij zijn geroepen om trouw en standvastig te blijven als God. Zoals mijn grootouders dat waren, overgrootouders dat waren in tijden van ernstige verdrukking. Zodat ook wij zullen overwinnen in de tijd die voor ons ligt. Ja, die tijd die voor ons ligt zal niet makkelijk zijn. En sommigen van ons weten dat nu al, maar al te goed. Als ze het beest al in de ogen hebben gekeken en die geest van de antichrist herkennen ook in deze tijd. Maar er komt een tijd dat we allen door die verdrukking zullen moeten gaan. En dat kan best beangstigend zijn. Jullie hadden waarschijnlijk vanmiddag liever iets anders willen horen dan dit. Maar in alles wat voor ons ligt en alles waar we doorheen moeten gaan, hoeven wij nooit bang of moedeloos te worden. De overheersing en de verdrukking zullen misschien groot zijn, maar de overwinning en de heerschappij des te groter. Want in dit afschuwelijke en angstaanjagende beeld ziet Daniël ook iets anders gebeuren. En we lezen dat Daniël behoorlijk van slag is. Hij is volledig in verwarring gebracht. Hij trekt wit weg. Hij weet niet waar hij heen moet met zijn gedachten. En wij kunnen denken dat dat komt door dat afschrikwekkende beeld van die vier beesten. Maar ik denk dat het komt door het beeld wat daarna volgt. Het beeld van God. Het beeld van de mensenzoon. Het beeld van Jezus. Overal in de Bijbel zien we dat als God zichzelf openbaart, dat mensen voor hem neervallen op hun aangezicht, dat mensen beven en sidderen, dat mensen totaal in verwarring worden gebracht. God is zo ontzagwekkend groot dat wij er niet bij kunnen met ons verstand, dat wij geen woorden kunnen geven aan wie hij is. En God zichzelf al tegen Mozes: niemand kan mijn aangezicht aanschouwen en blijven leven. De heiligheid van God is zo groot dat als wij ook maar een glimp van zijn aangezicht zouden zien, we dood zouden neervallen. En Daniël ziet nog maar een visioen, een afspiegeling van onze heilige God. En er wordt totaal in verwarring gebracht door hetgeen wat hij ziet. Zo groot. Zo heilig. Het is hetzelfde beeld als Johannes ziet in Openbaringen 1 en 4. De troon van God. Waar God zit. Met zijn zuiver witte klederen en zijn zuiver witte haar. Waar vuur is, waar die rivier is. Waar duizenden maal tienduizenden staan om hem te vereren en te dienen. De oude wijze, de oude vandaag, de eeuwige God, de God die altijd was, die altijd is en die altijd komen zal, de God die altijd heeft bestaan en voor altijd zal bestaan. O, Daniël is zo onder de indruk van wat hij ziet. En dan ineens komt met de wolken daar een mens. En gechoqueerd moet Daniël geweest zijn als deze mens vrijelijk nadert tot de troon van God. Wie kan die plek ooit innemen? Welk mens kan zo dicht bij God komen zonder te sterven? Wie is toch deze mens? Het is de mensenzoon. De zoon des mensen. De titel die we zo vaak zien in het Nieuwe Testament van Jezus. Mensen zo. Het bijzondere is, als we kijken in de Bijbel, is dat deze titel eigenlijk nooit door mensen wordt gegeven aan Jezus. Jezus noemt zichzelf herhaaldelijk de mensenzoon. En we zien dat in beelden, visioenen, profetieën vanuit de hemel Jezus de mensenzoon wordt genoemd. Het is alsof de hele hemel verklaart dat deze Jezus zo anders is dan al het hemelse, dat we hem wel moeten noemen de mensenzoon. Terwijl de mensen, de apostelen, de discipelen van Jezus, Jezus juist aanspreken als de zoon van God. Alsof het aardse moet erkennen dat Jezus zo anders is dan al het aardse, dat hij behoort tot God. De zoon van God. De zoon van God, de zoon van mensen. Jezus is zo anders dan de hemel. Jezus is zo anders dan de aarde. Jezus is zo gelijk aan God. Maar Jezus is ook zo gelijk aan ons. Jezus is zo anders. Hij alleen kan de verbinding leggen tussen God en tussen mensen. Jezus is de weg tot de Vader. En dan zien we de macht van de beesten, van de wereldmachten, van de antichrist. De macht wordt ze door God ontnomen. Met een enkel woord. Ja, de machten van de duisternis lijken soms zo groot. En de gruwelijkheden die in deze wereld ons nog te wachten staan, zo angstaanjagend. Maar God spreekt één woord. En het einde van al deze machten is gekomen. God staat boven het leven. Zelfs als de duisternis zo tekeer lijkt te gaan. God beslist wanneer het einde is gekomen van elke macht op aarde. En we zien het. Het Babylonische Rijk, het Medo-Persische Rijk, het Griekse Rijk, het Romeinse Rijk. Ze vallen allen als Jezus komt. En geboren wordt in een kribbe in Bethlehem. Het koninkrijk van God is gekomen, zegt Jezus. Het koninkrijk van God, waar koning Jezus als koning over is aangesteld. En overal ter wereld en elke zondag opnieuw zien we dat hier ook. Dat als mensen zich onderwerpen aan zijn koningschap, zien we dat mensen worden veranderd. Dat levens worden vernieuwd. En dat situaties waarin overheersing en verdrukking was van de duisternis, worden overwonnen. Ja, het koningschap van Jezus is al begonnen. En zelfs als de verdrukking toeneemt, dan kunnen wij staande blijven in hoop en vertrouwen. Want als we iets kunnen leren uit het Bijbelboek Daniël, uit alle afgelopen weken, dan is het wel dat God trouw is. En dat God boven het leven staat. En dat hij ons bestaan in zijn handen heeft. Al worden wij afgevoerd als ballingen naar een vreemd land, God zal ons nooit verlaten. En al worden wij in het vuur geworpen, Jezus zal daar met ons staan. En al worden we in een kuil met leeuwen gegooid, zijn rechterhand zal ons ook daar beschermen. God is erbij. Hij zal ons nooit verlaten. Nu niet. En ook niet in de tijd die nog komen gaat. Het kwaad heeft nooit meer macht dan dat God toestaat. God is altijd groter. Hij is altijd sterker. Hij is altijd machtiger. En hij is liefdevol en trouw. En dan zal dat moment komen dat de macht, de eer en het koningschap door de Vader gegeven wordt aan zijn Zoon, ten volle. Dan zal elke knie buigen en dan zal elke tong belijden dat er geen andere koning is dan koning Jezus. Oh, dat moment zal komen en laten wij tot dat moment trouw en standvastig zijn. Laten we tot dat moment vasthouden aan Hem en aan Zijn beloftes, waar we ook doorheen gaan. Laten we onze ogen richten op Hem. Want het gaat nog verder. Jezus wordt niet alleen koning, maar Hij zal zijn koningschap ook delen met ons. Hij zal zijn koningschap delen met jou. Besef je dat? Met alles wie jij bent, al je tekortkomingen, al jouw fouten en falen. Besef je dat er een moment komt dat de Allerhoogste God, die niemand kan aanschouwen zonder te sterven, dat je voor Hem zal staan en dat Hij zijn kroon zal nemen en jou zal kronen tot koning, tot koningin, over het nieuwe koninkrijk, wat voor altijd zal bestaan. Ons wacht zo'n hoge roeping. Ons wacht zo'n hoge roeping. Samen met Jezus. Ja. De verdrukking kan schokkend zijn. Maar onze toekomst daarna is nog zoveel schokkender. Het delen in het koningschap van Jezus. Dus daarom, nu en in de tijd die nog komen gaat, blijf trouw. Blijf standvastig. Ja, de machten van de duisternis gaan tekeer, maar het koningschap van Jezus is aangebroken. En het zal niet lang meer duren voordat zijn heerschappij ten volle zichtbaar wordt voor iedereen in de hemel en op aarde. God is sterker en wij, de heiligen van God, zullen overwinnen. En wij zullen regeren met Jezus Christus tot in alle eeuwigheid. Verlies niet de hoop. Houd vast. Halleluja. Amen. Laten we samen bidden. Vader God, wat bent u toch mooi en wat bent u toch machtig. En wat beseffen we ons weer naar het bespreken van dit gedeelte, dat er geen woorden zijn om u te beschrijven. Elk woord schiet tekort. Om uw heiligheid en grootheid te beschrijven. O, en Vader, wat zijn we dan dankbaar voor elke openbaring die u geeft over uzelf, dat we u steeds beter mogen leren kennen. Vader, we willen tegen u zeggen, in al onze tekortkomingen, dat u onze God bent. En we willen tegen u zeggen dat we willen stand houden. Tot het einde is gekomen. Maar koning Jezus, wat weten we ook hoe hard we u nodig hebben. De mensenzoon, de zoon van God. De verbinding tussen u en ons. Jezus, we hebben u zo nodig. Wij weten dat we niet kunnen stand houden. We weten dat onze trouw tekort zal schieten. Maar daarom bidden we Jezus om meer openbaring van uw liefde en van uw kracht in onze levens. Heer, maak ons een kerk die zal overwinnen in deze tijd en de tijd die nog komen gaat. Maak ons sterk in u. Jezus, openbaar ons uw kracht. En we danken u voor uw belofte. Dat wij niet alleen zullen overwinnen, maar dat wij ook als kerk samen met Israël zullen regeren. Met Jezus, met u, in eeuwigheid. Dank u voor deze belofte. In Jezus' naam. Amen.